Now, good morning, brothers and sisters.
Goedemorgen, brothers and sisters.
Visitors.
Bezoekers.
It is a great privilege again to stand here.
Het is opnieuw een groot voorrecht voor mij om hier te mogen staan.
It's also a great responsibility standing here.
Want het is ook een grote verantwoordelijkheid om hier te staan.
It is by grace of God that I can stand here.
Het is door de genade van de Heere God dat ik hier kan staan.
It is by grace of God that you can sit here.
Het is ook door de genade van God dat u hier kunt zitten.
It's amazing the grace of God in our lives.
Het is wonderlijk de genade van God in onze levens.
Our text for today is from John 6.
Ons tekstgedeelte voor vandaag komt uit Johannes hoofdstuk 6.
Our reading will be from verse 1 to 36.
We zullen met elkaar lezen vanaf vers 1 tot en met vers 36.
It is important to get the context of the text.
Het is belangrijk om de context van ons tekstgedeelte te zien.
But the focus will be the verses 22 and 36.
Maar de nadruk zal liggen op de versen 22 tot en met 36.
Let me quickly pray for the blessing of the word.
Laten we kort met elkaar bidden dat het woord van de Heere tot zegen mag zijn.
Father in heaven, we come to you.
Vader in de hemel, wij komen tot u.
When we read the scripture,
wanneer wij straks het woord openen.
Please open our eyes.
Open dan ook onze ogen.
By the Holy Spirit, open our eyes.
Wilt u door uw Heilige Geest onze ogen openen?
That we may see, we may hear.
Dat we mogen zien en mogen horen.
And understand.
En mogen begrijpen.
We depend on you.
We zijn afhankelijk van u.
For the spiritual life.
We zijn afhankelijk van u voor ons geestelijk leven.
For the spiritual understanding.
Voor geestelijk begrijpen.
We need you.
We hebben u nodig.
Amen.
Amen.
Apostle John, inspired by the Holy Spirit, was an incredible writer and communicator.
De apostel Johannes, die was iemand geïnspireerd door de Heilige Geest. Hij was iemand die ongelooflijk goed kon schrijven en ook goed dingen kon overbrengen.
There is so much depth and richness in the Gospel of John.
Er zit zoveel diepte en zoveel rijkdom in het Johannes-evangelie.
He is very basic and simple.
Hij is heel erg simpel, heel erg eenvoudig.
He's using basic everyday words.
Hij gebruikt alledaagse gewone woorden.
When people interested in Christian faith ask me which gospel they should read first.
Wanneer mensen die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof mij vragen welk evangelie moet ik als eerste lezen?
I always recommend to read Gospel of John first.
Dan beveel ik ze altijd aan om als eerste het Johannes-evangelie te lezen.
And not to stop there.
En vervolgens moeten ze daar dan niet stoppen.
In my military service, long time ago.
Een hele tijd geleden, toen ik in militaire dienst was.
I had a small pocket size Gospel of John.
Had ik een klein zakbijbeltje met daarin het evangelie van Johannes.
Where I was able to easy to hide.
En dat zakbijbeltje kon ik heel makkelijk verstoppen.
Read and secretly share.
En ik kon daar ook makkelijk uit lezen en ook in het geheim daarover delen met anderen.
In that time religious content was forbidden in the military service.
In die tijd was het namelijk zo dat religieuze content verboden was om dat in je bezit te hebben in de militaire dienst.
But the small pocket size was always easy to hide.
Maar dat kleine zakbijbeltje was gewoon was heel makkelijk om te verstoppen.
There is so much tremendous spiritual truth in this gospel.
Er zitten zoveel geweldige waarheden in dit evangelie.
In the Gospel of John and especially in our text.
In het Johannes-evangelie en in het bijzonder in ons tekstgedeelte.
We see men hear, but they don't hear.
We zien dat mensen horen, maar dat ze toch niet horen.
They see, but they don't see.
We zien dat mensen zien, maar dat ze toch niet zien.
They believe, but they don't believe.
Ze geloven, maar toch geloven ze niet.
This reminds me of my interaction with a special person which I met at a birthday party a few years ago.
Dit doet mij denken aan een ontmoeting die ik met iemand had en een interactie die ik met iemand had op een verjaardagsfeestje een aantal jaar geleden.
Like in any party, sometimes you meet people and you try to get to know them.
Zoals op elk feestje, dan ontmoet je daar mensen en dan probeer je ook kennis te maken en iemand beter te leren kennen.
And this person was a singer in a church choir for many years.
En deze persoon was een zanger of zangeres in een kerk voor en dat deed ze of deed hij of is de he or she?
Person.
Deze persoon deed dat al vele jaren.
This person told me there was such a nice community there.
En deze persoon die zei tegen mij dat de gemeenschap waar ze onderdeel van uitmaakte, dat die zo fijn was.
They practiced once and twice a week.
En ze oefenden met elkaar 1 of 2 keer per week.
There was always nice coffee.
En er was altijd lekkere koffie.
And nice cake.
En ook lekkere cake.
After the practice, hè?
Na het oefenen.
They're very busy during the Christmas. They traveled a lot and performed at different places.
En zo rond de kerstperiode waren ze heel druk met elkaar en moesten ze ook veel reizen en traden ze ook op verschillende plekken.
After hearing all of this with great excitement, I said, and you who know me, with my great excitement. Huh?
En toen ik dit alles hoorde, toen reageerde ik met grote met grote vreugde. Ik was heel verwonderd. En als u mij kent, dan weet u dat ik dat ook kan zijn.
And I said, what a joy singing to the Lord who saved us from our sins and gave us eternal life.
En ik zei, wat een vreugde om te zingen voor de Heere die ons heeft gered en ons het eeuwig leven heeft gegeven.
Well, nou, I don't know about that.
Die persoon die reageerde en die zei, dat weet ik zo net nog niet.
What about all other religions?
Hoe zit het dan met al die andere religies?
We will see what happens when we die.
We zullen wel zien wat er gebeurt wanneer we sterven.
If God loves everybody, everybody should go to heaven.
Want als God van iedereen houdt, dan moet iedereen ook naar de hemel gaan.
When I tried to reason a bit with that person from the scripture, response was.
Toen ik met deze persoon probeerde te redeneren vanuit de schrift, toen was de reactie als volgt.
This is a book written by the ordinary people.
Dit is slechts een boek geschreven door gewone mensen.
Jesus is nothing more than a prophet.
Jezus is niet veel meer dan een profeet.
And a good moral teacher.
En een goede morele leraar.
And like in the Gospel of John.
En zoals in het evangelie naar Johannes.
Men hear, but they don't hear.
Mensen horen, maar toch horen ze niet.
They see, but they don't see.
Ze zien, maar toch zien ze niet.
They believe, but they don't believe.
Ze geloven, en toch geloven ze niet.
The sixth chapter of this gospel is the longest in this book.
Het zesde hoofdstuk van het Johannes-evangelie is het grootste, het langste hoofdstuk in dit boek, in het Johannes-evangelie.
We see two stories and then a narrative, Jesus teaching in a Capernaum.
We zien daar 2 verhalen en daarna nog een verhaal waarin Jezus aan het onderwijzen is in Capernaum.
So I want now Clive to read from 6 to 1, sorry, from 6, chapter 6 to 1 to 36. So let the word God speak to us.
Ik wil Clive vragen om te lezen vanuit Johannes hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 36, zodat het woord van de Heere tot ons kan spreken. We lezen met elkaar Johannes hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 36. Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. En een grote menigte volgde hem, omdat zij zijn tekenen zagen die hij deed aan de zieken. En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. En het Pascha, het feest van de Joden, was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar hem toe kwam, zei hij tegen Filippus: waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Maar dit zei hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde hem: voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. Een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem: hier is een jongetje dat 5 gerstebroden en 2 visjes heeft, maar wat betekenen die voor zoveel? En Jezus zei: laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats. Dus gingen de mensen zitten, ongeveer 5000 in getal. En Jezus nam de broden. En nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen. En de discipelen aan hen die daar zaten. Op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld. Zoveel zij wilden. En toen zij verzadigd waren, zei hij tegen zijn discipelen. Verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Zij verzamelden ze nu en vulden 12 manden met stukken van de 5 gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden zij, hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om hem koning te maken, trok hij zich opnieuw terug op de berg, hij zelf alleen. En toen het avond werd, daalden zijn discipelen af naar de zee. En toen zij in het schip gegaan waren, staken zij de zee over naar Capernaum. En het was al donker geworden en Jezus was nog niet naar hen toegekomen. En de zee werd onstuimig, want er waaide een harde wind. En toen zij ongeveer 25 of 30 stadia geroeid hadden, zagen zij Jezus op de zee lopen en dicht bij het schip komen. En zij werden bevreesd. Maar hij zei tegen hen, ik ben het, wees niet bevreesd. Zij wilden hem dan in het schip nemen en meteen bereikte het schip het land waar zij naartoe voeren. De volgende dag zag de menigte die aan de overkant van de zee stond, dat daar geen ander scheepje was dan dat ene waar zijn discipelen ingegaan waren. En dat Jezus met zijn discipelen niet in het scheepje gegaan was, maar dat zijn discipelen alleen weggevaren waren. Maar er kwamen andere scheepjes van Tiberias, dicht bij de plaats waar zij het brood gegeten hadden, nadat de Heere gedankt had. Toen de menigte nu zag dat Jezus daar niet was, en ook zijn discipelen niet, gingen zij zelf ook in de schepen en kwamen in Capernaum om Jezus te zoeken. En toen zij hem gevonden hadden aan de overkant van de zee, zeiden zij tegen hem, Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Jezus antwoordde hun en zei, voorwaar, ik zeg u. U zoekt mij, niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal. Want hem heeft God de Vader verzegeld. Zij zeiden dan tegen hem, wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? Jezus antwoordde en zei tegen hen, dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Zij zeiden dan tegen hem, welk teken doet u dan, opdat wij het zien en u geloven? Wat voor werk verricht u? Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven is, hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Zij dan zeiden tegen hem, Heere, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt en toch gelooft u niet.
Thank you, Clive. As we see, first comes the miraculous feeding of the 5000.
Zoals we kunnen zien, komt als eerste de wonderbare spijziging van de 5000.
We see multitudes following Jesus.
We zien grote menigten die de Heere Jezus volgen.
These people who start out so militant and radical in their desire to follow Jesus.
Deze mensen die zo militant zijn, zo strijdbaar zijn en radicaal zijn in hun verlangen om de Heere Jezus te volgen.
End up leaving him in the light of a strong statements he makes about himself that they hear later.
Die eindigen in het, of dat eindigt in dat zij de Heere verlaten in het licht van de sterke statements, de sterke uitdrukkingen die de Heer Jezus maakt over zichzelf.
Could it be that John is showing us that these people are simply superficial followers rather than true disciples?
Zou het zo kunnen zijn dat Johannes, dat de apostel Johannes, ons laat zien dat deze mensen eigenlijk slechts oppervlakkige gelovigen zijn en niet ware discipelen?
Are they only seeking what is flashy and exciting?
Zijn ze alleen maar op zoek naar datgene wat flitsend is en opwindend is?
Signs there, miracles there.
Tekenen daar en wonderen hier.
When the men see the sign of Christ from Christ, they have a surface faith.
Wanneer mensen de tekenen van de Heer Jezus zien, hebben ze een oppervlakkig geloof.
And shout in verse 14.
En schreeuwen ze het uit in vers 14.
This is the true prophet. This is the truly prophet, the one coming into the world.
Toen de mensen dan het teken zagen dat Jezus gedaan had, toen ze dat gezien hadden, toen zeiden zij: hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou.
But they are looking only at how they themselves can be benefited.
Maar ze zijn alleen maar aan het kijken naar hoe zij zelf daar voordeel uit kunnen halen.
For Christ knows that they are planning to come and make him a king by force.
De Heer Jezus Christus weet dat ze van plan zijn om hem met geweld tot koning te maken.
To stop this popular movement.
En om dit tegen te houden.
He retires into the mountain by himself.
Trekt de Heer Jezus zich terug op de berg, hij alleen.
We can almost see confused disciples as they watch Jesus walking away.
We kunnen bijna voor ons zien dat de discipelen verward zijn terwijl de Heer Jezus zich terugtrekt.
Isn't this perfect time for Jesus to make his identity as a Messiah publicly?
Was dit niet de ideale tijd voor de Heer Jezus om zichzelf te openbaren als publiekelijk te openbaren als de Messias?
And use this large force to liberate Israel?
En deze grote kracht te gebruiken om Israël te bevrijden?
They must be very disappointed at Jesus.
De discipelen zullen wel vast heel erg teleurgesteld geweest zijn in de Heer Jezus.
How they going to explain to all those people who are asking?
Hoe gaan ze dat nou uitleggen aan al die mensen die vragen stellen?
It seems that crowd settles in for the night in that place.
Het lijkt erop dat de mensen die avond daar een plek zoeken om te slapen.
And we see later that they will find the boats and follow Jesus across the sea the next day.
En we zien later dat ze de volgende dag bootjes, scheepjes vinden om ook het meer over te kunnen steken om weer bij Jezus te kunnen zijn.
Secondly, we see Christ walking upon water.
Ten tweede zien we de Heere Jezus die loopt over het water.
And then his self-identification as a deity.
En dat hij zichzelf identificeert als een godheid.
Christ points to himself as the master of creation itself.
De Heer Jezus wijst naar zichzelf als de meester van de schepping.
How do we see this?
Hoe zien we dit?
Let me explain.
Laat mij het u uitleggen.
Imagine being on the boat.
Stelt u zich voor dat u zich in dat bootje bevindt.
Waves crashing around.
En de golven slaan tegen de boten.
And the paddle struggling to move forward.
En het is moeilijk om met de roeispanen voorwaarts te gaan.
Then you see Jesus walking on the water towards you.
En vervolgens ziet u de Heer Jezus op het water naar u toe komen.
You realize he's not just a human.
En u beseft zich op dat moment dat hij niet slechts een mens is.
But divine.
Maar dat hij goddelijk is.
How would you react?
Hoe zou u reageren?
I think, like disciples, terrified at witnessing Jesus defy the sea.
Ik denk dat u net zo zou reageren als de discipelen, bevreesd omdat Jezus de zee trotseert.
But Jesus said to the disciples in their fear.
Maar de Heer Jezus zei tegen de discipelen in hun angst.
Vers 20. It is I. Do not be afraid.
Maar hij zei tegen hen: ik ben het. Wees niet bevreesd.
Our literal translation from the Greek is.
De letterlijke vertaling vanuit het Grieks is als volgt:
I am. I am. Do not be afraid.
Ik ben het. Ik ben het. Wees niet bevreesd.
I was happy to find some study on this word, I am.
En ik was in de gelukkige gelegenheid dat ik ben gestuit op wat studie over dit woord, ik ben.
I am saying of Jesus.
Deze ik ben statements over de Heer Jezus.
All taken from the Gospel of John.
Die allemaal uit het Johannes Evangelie afkomstig zijn.
These are those famous statements wherein Jesus declares such a things as.
Dit zijn die beroemde, bekende statements waarin de Heer Jezus dingen zegt zoals.
I am the way, the truth and the life.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
John 14:6.
Johannes 14:6.
I am the wine. John 15.
Ik ben de ware wijnstok in Johannes 15.
I am the good shepherd.
Ik ben de goede herder.
I am the door.
Ik ben de deur.
I am the bread of life.
Ik ben het brood des levens.
And as well as others.
En nog vele andere ik ben statements.
In all this saying, Jesus started description of his office.
En in al deze statements, in al deze uitdrukkingen, begon de Heere Jezus met het beschrijven van zijn rol, zijn functie.
Role by this strange combination of Greek words.
En dat deed hij met deze vreemde combinatie van Griekse woorden.
Ego, eimi.
Ego, eimi.
The word ego in the Greek means I am.
En het woord ego, ego in het Grieks betekent zoiets als ik ben.
We get that word. Ego from it.
Daar komt ook ons woord ego vandaan.
But the word Amy.
Maar het woord Amy, Amy.
Also means I am.
Betekent ook ik ben.
So if you put them together, ego, Amy.
Als je deze twee dan samenvoegt, ego, Amy.
Literally means I am.
Betekent dat letterlijk ik ben, ik ben.
In order to understand that what Jesus was doing, we need to look at the Greek translation of the Old Testament.
Om te kunnen begrijpen wat de Heer Jezus hier doet, moeten we ook naar andere Griekse vertalingen uit het Oude Testament kijken.
Where we see the ineffable, deep, inexpressible name of God.
Waar we een hele diepe, onuitsprekelijke naam van de Heere God terugvinden.
Which is Yahweh.
Dat is Yahweh.
Which is translated into the Greek language, but the same strange construction.
Wat in het Grieks vertaald wordt in dezezelfde vreemde constructie.
Ego, eimi.
Ego, eimi.
Which can be translated, I am who I am.
Dat vertaald kan worden met ik ben die ik ben of ik zal zijn die ik zijn zal.
Which we see in Exodus 3:14.
Wat we in Exodus hoofdstuk 3 vers 14 terugzien.
Therefore almost every commentary recognized that what Jesus said.
En daarom is het zo dat bijna elk commentaar erkent dat wat de Heere Jezus zei.
I am the door.
Ik ben de deur.
I am the bread of life.
Ik ben het brood des levens. En elke andere uitdrukking waarin hij zegt ik ben.
He was using divine name for himself.
Dat de Heer Jezus daar een goddelijke naam voor zichzelf gebruikte.
So the both miracles shows the deity of Christ.
Dus beide wonderen laten de godheid van de Heer Jezus Christus zien.
Both miracles shows the control of creation by the Lord.
Beide wonderen laten zien dat de Heer Jezus Christus controle heeft over de schepping.
Both points to Christ.
Beide wonderen wijzen naar de Heer Jezus.
One as the all-sufficient provider.
De ene als de genoegzame voorziener.
The other as a merciful rescuer of his people.
En de ander als de genadige redder van zijn volk.
The one who finds no obstacle capable of keeping him from accomplishing his purpose.
Hij is degene bij wie het zo is dat er geen enkel obstakel is dat in staat is om hem tegen te houden, zijn doel te bereiken.
In saving those who are his.
Om hen te redden die hem toebehoren.
Now, after this quick background.
Nu, naar deze korte achtergrond.
Which I think is very important to mention here.
Waarvan ik geloof dat het heel belangrijk is om dat genoemd te hebben.
We finally come to our text.
En nu komen we dan eindelijk bij ons tekstgedeelte.
As we see here, the miracle-seeking multitudes finds transportation across the sea.
En we zien hier dat de menigte, dus de volgende ochtend, dat ze transport vinden, bootjes vinden om het meer, de zee te kunnen oversteken.
And they quickly find the Lord in Capernaum.
En aan de overkant in Capernaum ontmoeten ze of komen ze de Here tegen.
And you see here the crowd is interested in small things like mode of transportation Jesus used to get to Capernaum.
En je ziet hier dat de menigte eigenlijk interesse heeft in de kleine dingen, zoals hoe is de Heer Jezus, met welke transportmogelijkheid is hij aan de overkant gekomen?
When did he get there?
En wanneer heeft hij dat gedaan?
But Christ does not satisfy their thirst for unimportant information.
Maar de Heer Jezus Christus die gaat daar niet op in. Die gaat niet hun dorst naar deze nutteloze informatie lessen.
But goes immediately to the heart of the matter in the verse 26.
Maar hij gaat in vers 26 meteen naar het hart van de zaak.
Verse 26. You seek me not because you saw the signs, but because you ate of the bread and were filled.
Het antwoord van Jezus daar was: voorwaar, ik zeg u, u zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent.
We can best understand that the reference of seeing the signs.
We kunnen deze verwijzing naar het zien van de tekenen het beste als volgt begrijpen.
In a typical way, Apostle John uses these terms as seeing and hearing.
Dit is namelijk een hele typische wijze waarop de apostel Johannes het zien en het horen gebruikt.
In sense of understanding.
In de zin van begrijpen. Het zien en het horen in de zin van begrijpen.
They were not seeking Christ because they had understood the miracle or sign.
Het was niet zo dat ze de Heere Jezus zochten omdat ze de wonderen en de tekenen hadden begrepen.
The miracle and the sign of the bread.
De wonderen en de tekenen van het brood.
But because they were seeking sustenance, maar food, free bread.
Ze waren op zoek naar levensonderhoud, naar voedsel, naar gratis brood.
They were seeking the benefits of Christ without seeking Christ himself.
Ze waren op zoek naar de voordelen die Jezus Christus kon brengen in plaats van op zoek te zijn naar Jezus Christus zelf.
Christ warns against this foolishness of this kind of life in verse 27.
En in vers 27 waarschuwt de Heer Jezus voor de dwaasheid van deze manier van leven.
Verse 27: Do not work for the bread which perishes, but for the bread which abides into eternal life, which the Son of Man will give it to you. For this one the Father, even God, has set his seal.
Vers 27. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des Mensen u geven zal, want hem heeft God de Vader verzegeld.
Christ seeks to correct their errant of wrong desires.
De Heer Jezus Christus die probeert hier om hun dwalende of verkeerde verlangens te corrigeren.
They are looking only at the physical.
Ze zijn alleen maar, de menigte, ze zijn alleen maar aan het kijken naar het fysieke, naar het aardse.
And not seeking their greatest need, which is the spiritual.
En ze zijn niet op zoek naar hun grootste nood, die geestelijk is.
He compares this temporary satisfaction, which comes from bread that perishes.
En hij vergelijkt het met de tijdelijke verzadiging die brood geeft, brood dat vergaat.
With the eternal life provided by the bread which he gives to man.
En hij vergelijkt dat met het eeuwige leven dat hij geeft vanuit het. Hij vergelijkt zichzelf met het brood dat hij geeft aan de mensen.
How can we know that bread or food which Christ provides endures to eternal life?
Hoe kunnen we weten dat het brood, het leven dat de Heer Jezus geeft, dat leidt tot het eeuwige leven?
Because God himself, the Father, had set his seal upon the Son of Man.
Dat is, zoals we lezen in vers 27, omdat God de Vader zelf zijn Zoon heeft verzegeld.
Manifestly or clearly guaranteeing the truthfulness of his words and his promise.
En daarmee laat hij heel duidelijk zien de waarheid van zijn woord en de waarheid van zijn belofte.
The Lord uses of the term work in verse 27.
In vers 27 zien we ook de term werken of werk terugkomen.
Which prompts the questions of the people.
En dat leidt ertoe dat er bij de mensen een vraag ontstaat.
What must we do in order that we might work the works of God? Verse 28.
En dat die vraag die komt naar voren in vers 28, waarin de menigte tegen de Heere Jezus zegt: wat moeten wij doen opdat wij de werken van God mogen verrichten?
They don't seem to follow what Jesus has just said.
Het lijkt erop dat ze niet begrijpen wat de Heere Jezus net heeft gezegd.
And instead seem to be asking how they also might be work the works of God.
Het lijkt erop dat ze juist aan het vragen zijn hoe zij ook zelf de werken van God kunnen doen.
Miraculous works that clearly the Lord Jesus is able to perform.
Wonderwerken waarvan heel duidelijk is dat alleen de Heer Jezus ze kan verrichten.
They continue to ignore him and somehow not understand.
Ze gaan door met het negeren van de Heer Jezus en ze gaan door met het niet begrijpen waar het over gaat.
They focus on other issues, but the Lord will not allow these to continue.
En ze focussen zich dus op andere kwesties, maar de Heer staat niet toe dat ze hierin doorgaan.
He stops them dead in their tracks.
Hij laat niet toe dat ze daar verder mee gaan. Hij breekt dat als het ware abrupt af.
Verse 29.
Vers 29.
This is the work of God, that you believe in the one whom he sent.
Daar antwoordt Jezus de menigte en zegt hij tegen hen: dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft.
The Lord continues to point back to himself.
De Heere gaat door met het terugverwijzen naar zichzelf.
Does one wish to do what is pleasing to God?
Wil iemand graag doen wat de Heere behaagt?
Does one wish to work the works of God?
Wil iemand de werken van God doen?
Then one must believe in Christ.
Dan moet diegene geloven in de Heere Jezus Christus.
For this is the first and foremost action that must be taken.
Dit is namelijk de eerste en ook de belangrijkste actiedaad die moet worden ondernomen.
By the one who seeks to do God's will.
Door degene die ernaar zoekt om de wil van God te doen.
We must be reminded how the radical these words were in the time.
We moeten eraan herinnerd worden hoe radicaal deze woorden waren in de tijd dat ze werden uitgesproken.
We often become very, you know, today familiar to hear these kind of things talk from Christ.
Vandaag de dag kan het zo zijn dat we heel erg bekend zijn met deze woorden van de Heer Jezus Christus.
But can we imagine the impact upon those who have first heard these words?
Maar kunt u zich iets voorstellen van de impact die dit heeft gehad op de mensen die deze woorden voor de allereerste keer hebben gehoord?
No prophet in Israel has ever dared to utter such a language.
Er is niet eerder een profeet geweest in Israël die het heeft aangedurfd om zich op zo'n manier te uiten.
None had ever pointed to himself the way Lord Jesus points to himself.
Geen enkele profeet had ooit eerder naar zichzelf gewezen zoals de Heere Jezus Christus naar zichzelf wees.
This is not a mere prophet.
Dit is niet slechts een profeet.
Or teacher who is speaking.
Dit was ook niet slechts een leraar die aan het spreken was, aan het onderwijzen was.
But the people catch on Christ's meaning very quickly.
Maar het gebeurt heel snel dat de menigte precies doorheeft wat de Heer Jezus precies bedoelt.
For the next words are challenged to him.
Want de volgende woorden zijn een uitdaging aan hen gericht.
Verse 30 and 31.
Vers 30 en 31.
What signs do you do in order that we may see and believe you? What do you work? Our fathers ate manna in the wilderness, just as it has been written. He gave them bread from heaven to eat.
Vers 30, de menigte reageert naar de Heere Jezus. Welk teken doet u dan, opdat wij het zien en u geloven? Wat voor werk verricht u? Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven is. Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten.
The Jews seek the signs.
De Joden zijn op zoek naar tekenen.
As Paul said in 1 Corinthians 1:22.
Zoals Paulus ook zegt in 1 Korinthe 1, vers 22.
And they do so here as well.
En dat is ook wat we hier zien gebeuren.
Thought they had seen the miracle day before.
Ook al was het zo dat ze een dag eerder het wonder of al wonderen hadden gezien.
That's not enough.
Dat was niet genoeg.
Their fathers received manna for many years.
Hun vaderen hadden namelijk jarenlang manna gekregen.
Jesus have to do more than one time evening meal.
De Heer Jezus had toch echt meer moeten doen dan slechts op één avond voor eten zorgen.
To compare to the miracle of the manna in the wilderness.
Als we dat wonder van de wonderbare spijziging willen vergelijken met het wonder van het manna in de woestijn.
They again clearly missing the majesty of the person to whom they are speaking.
En het lijkt er opnieuw op dat ze heel overduidelijk de majesteit, de grootsheid missen van degene die tot hen spreekt.
As well as the significance of the bread that Jesus is speaking about.
En datzelfde geldt voor de significantie van het brood waarover de Heere Jezus spreekt.
They are stuck on their physical things.
Ze zitten helemaal vast in de aardse fysieke dingen.
But Christ is speaking about spiritual things.
Maar de Heere Jezus heeft het juist over de geestelijke dingen.
They desire to compare Christ to Moses.
En ze hebben het verlangen om de Heere Jezus te vergelijken met Mozes.
And the Lord wants to show them something greater.
En de Heere wil ze iets groters laten zien.
Verses 32-33.
Vers 32 en 33.
Moses did not give you the bread from heaven, but my Father is giving you the true bread from heaven. For the bread of God is the one coming down from heaven and giving life to the world.
Jezus dan zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft.
It is not possible to compare the Son and Moses because Moses didn't give the bread in the first place.
Het is niet mogelijk om te vergelijken met Mozes, omdat het was Mozes niet die hen het brood gaf.
It was the Father.
Het was de Vader die dat deed.
But the bread that the Father is giving now.
Maar het brood dat de Vader hen nu geeft
is not simply mysterious substance that falls from heaven.
Is niet slechts een mysterieuze substantie die uit de hemel naar beneden komt.
But it is actual person.
Maar het is een actueel, een daadwerkelijk persoon.
Divine person.
Een goddelijk persoon.
One who comes down out of heaven and who gives life to the world.
Een goddelijk persoon die neerkomt, neerdaalt uit de hemel en die het leven geeft aan de wereld.
Life to the world?
Het leven aan de wereld?
That sounds great and wonderful.
Dat klinkt geweldig, fantastisch.
Verse 34.
Vers 34.
Always give us this bread, they shout.
En de menigte schreeuwt uit: Heere, geef ons altijd dat brood.
But they're not prepared for Jesus' answer.
Maar ze zijn niet voorbereid op het antwoord dat de Heere Jezus zal geven.
They had lots of warnings.
Ze hadden al heel veel waarschuwingen gehad.
Jesus replies.
De Heere Jezus geeft antwoord.
Ego eimi.
Ego eimi.
I am. Ik, I am.
Ik ben het. Ik ben het.
The bread of life.
Ik ben het brood des levens.
Verse 35. The one coming to me will not hunger.
Vers 35. Wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben.
And the one believing in me will never thirst.
En wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.
Jesus makes the direct connection.
De Heer Jezus legt een directe link.
The bread from heaven is Jesus Christ himself.
Het brood uit de hemel, dat is de Heer Jezus Christus zelf.
It is not a physical food.
Het is niet fysiek eten.
But a life-giving person.
Maar het is een levensgevende, levensgevende persoon.
It is clear from the way Jesus speaks that he always intended to direct his listeners to himself.
Het Het is heel duidelijk vanuit de manier waarop de Heere Jezus spreekt, dat het altijd zijn intentie is geweest om zijn luisteraars te richten op hemzelf.
As the source of all spiritual life.
En te richten op hemzelf als de bron van al het geestelijke leven.
The hunger and thirst that he satisfies.
De honger en de dorst die de Heer Jezus Christus stilt.
It's not the physical hunger.
Dat is geen fysieke honger.
Or physical thirst.
Ook geen fysieke dorst.
Instead that one who hungers after righteousness.
Maar het is juist zo dat hij die hongert naar gerechtigheid.
It's the one who finds satisfaction in Christ Jesus.
Dat is degene die voldoening, vervulling zal vinden in de Heer Jezus Christus.
There is no limit. There is no limit to the supply of a spiritual food.
Er zijn geen grenzen aan zijn mogelijkheid om geestelijk voedsel om te voorzien in geestelijk voedsel.
That can be provided by Christ the Lord.
Daar zorgt de Heer Jezus Christus.
He is never ending store of satisfaction for all who hunger.
Hij is een nooit eindigende bron van vervulling voor hen die hongeren.
And thirst for the truth and righteousness.
En voor hen die dorsten naar de waarheid en naar gerechtigheid.
Coming to the Son.
Het naar de Zoon toekomen.
Believing in the Son.
Het geloven in de Zoon.
Both are referring to the same thing.
Beide dingen verwijzen naar hetzelfde.
These are not physical actions.
Dit zijn geen fysieke aardse acties.
When Christ speaks about eating his flesh and drinking his blood.
Wanneer de Heer Jezus spreekt over het eten van zijn vlees en drinken van zijn bloed.
He clearly is not talking about eating, you know, actually eating his flesh and drinking his blood.
Dan is het heel duidelijk dat het niet letterlijk gaat over het letterlijk eten van zijn vlees of het letterlijk drinken van zijn bloed.
But it is referring back to the symbols of food and drink that are presented here.
Maar het verwijst terug naar de symbolen, naar de tekenen van eten en drinken die we ook hier in ons tekstgedeelte terugzien.
Eating and drinking is the same as coming and believing.
Eten en drinken is hetzelfde als komen en geloven.
When we eat and drink, we are changed by what we eat and drink.
Wanneer we eten, wanneer we drinken, dan worden we veranderd door datgene wat we eten en datgene wat we drinken.
We heard in the kindermoment.
We hebben het net in het kindermoment ook gehoord.
We derive a sustenance from these things.
We halen onze voeding uit deze dingen.
There is an intimate relationship between the one who eats.
Er is een hele intieme relatie tussen degene die eet.
And that what is eaten.
En hetgene dat opgegeten wordt.
So it's with Christ.
Zo is het ook met de Heer Jezus Christus.
When we come to him.
Als we naar hem toekomen.
When we believe in him.
Als we in hem geloven.
He becomes our source of our spiritual life.
Dan wordt hij de bron van ons geestelijk leven.
Christ is all for the Christian.
Christus is alles voor de christen.
Who will never seek to snack at the table of another.
De christen zal nooit ernaar zoeken om aan een andere tafel ook wat te snacken.
When he is fully satisfied with Christ.
Dat zal hij niet doen als hij volledig vervuld is, volledig verzadigd is met Christus.
What do I mean, snacks on another table?
Wat bedoel ik dan precies met het snacken aan een andere tafel?
Today many Christians. Today for many Christians.
Vandaag de dag is het voor veel christenen zo.
Christ is not enough.
Dat de Heer Jezus Christus niet genoeg is.
They need a bit of spiritual yoga to relax, to ease their stress.
Ze hebben wat geestelijke yoga nodig om te kunnen ontspannen en van hun stress af te komen.
Extra spiritual enlightenment from different religions.
Ze hebben wat extra geestelijke verlichting nodig vanuit andere religies.
Christ is not sufficient food for them.
Christus is niet voldoende voedsel voor hen.
Not the only source of spiritual life.
Hij is niet de enige bron van geestelijk leven.
They quote unquote feed a bit from him.
Het is zo gezegd, zodat ze zich als het ware een beetje voeden met hem.
And stop and they go somewhere else.
En vervolgens stoppen ze en dan gaan ze ergens anders naartoe.
Throughout this passage, an important truth is presented.
In ons tekstgedeelte wordt een belangrijke waarheid gepresenteerd.
That again might be missed in many English translations. I don't know in Dutch, but in my research, it's missing in English translations.
En dat een boodschap, een waarheid die in veel Engelse vertalingen wordt gemist. Ik weet niet zeker hoe dat in het Nederlands is.
When Jesus describes the one who comes to him and one who believes in him.
Wanneer Jezus de mensen beschrijft die naar hem toekomen en die in hem geloven.
He uses the present tense to describe this coming.
Dan gebruikt hij de tegenwoordige tijd om dat komen en dat geloven te beschrijven.
And in other passages, hearing and seeing.
En in andere tekstgedeeltes over het horen en het zien.
The present tense refers to a continuous, ongoing action.
En deze tegenwoordige tijd die duidt op een continuerende voortgaande actie of daad.
The Greek contrast this kind of action against the aorist tense.
En in het Grieks is er een contrast ten opzichte van die tegenwoordige tijd die de aoristes genoemd
wordt. Which is
wordt.
A point action.
En dat is een hele directe daad.
A single action in time that is not ongoing.
Een enkele actie in de tijd, iets wat niet voortdurend plaatsvindt.
Many, quote unquote, believe in this Christ in this way in John's gospel.
En sommige mensen, tussen aanhalingstekens, geloven op deze laatste manier, op de aoristus manier, in de Heer Jezus Christus en in het evangelie.
But do not really believe because their faith is not ongoing.
Maar het zijn mensen die dus niet echt geloven omdat ze geen voortdurend geloof hebben, iets wat voortdurend doorgaat.
It is not alive.
Het is niet levend.
The wonderful promises that are provided by Christ are not for those who do not truly and continually believe.
De wonderlijke beloftes die de Heer Jezus geeft, die zijn er niet voor hen die niet voortdurend en continu blijven geloven.
The faith that saves is living faith.
Het geloof dat redt, dat is een levend geloof.
The faith that always looks at Christ.
Het is een geloof dat altijd op de Heer Jezus Christus blijft zien.
As the Lord and Savior.
Op hem blijft zien als Heer en Redder.
Brothers and sisters.
Geliefde broeders en zusters.
Only God can give this kind of faith to a person.
Alleen God zelf kan dit soort geloof aan mensen geven.
It is a work of Christ.
Het is een werk.
In the heart.
Het is een werk van de Heer Jezus Christus in de harten van mensen.
Many in our world today want us to believe that we can accept Christ simply as a savior from sin.
Vele vandaag de dag willen dat we geloven dat we simpelweg eenvoudig de Heer Jezus Christus kunnen accepteren als onze redder van zonde.
But not as the Lord of our lives.
Maar niet als Heer van ons leven.
They teach essentially that person can perform an act of believing in on Christ once.
Wat ze eigenlijk leren of zeggen is dat het zo kan zijn dat een persoon de daad kan verrichten van het geloven in Christus. Een eenmalige daad van het geloven in Christus.
And after this they can just fall away and in total unbelief and they still think that supposed to be they're saved.
En daarna, nadat ze die eenmalige daad hebben verricht, kunnen ze gewoon afvallen, volledig wegvallen in ongeloof en nog steeds geloven dat ze gered zijn.
Christ does not call man in this way.
De Heer Jezus Christus roept mensen niet op deze manier.
Christ does not save man in this way.
De Heer Jezus Christus redt mensen niet op deze manier.
The true Christian is the one who continually coming.
De ware Christen is degene die voortdurend blijft komen.
Always believing in Christ.
Die altijd gelooft in de Heer Jezus Christus.
Real Christian faith is ongoing.
Het ware christelijk geloof is een voortdurend geloof.
Not a one-time act.
Niet een eenmalige actie.
If one wishes to be internally satisfied.
Als iemand wil om van binnen daadwerkelijk verzadigd te worden.
One meal is not enough.
Eén maaltijd is niet voldoende.
If we wish to feast on the bread of heaven, we must do that all our lives.
Als we van het brood van de hemel willen eten, dan moeten we dit ons hele leven doen.
We will never hunger or thirst.
We zullen nooit meer honger hebben of dorst hebben.
If we always coming.
Als we altijd blijven komen.
And always believing in Christ.
En altijd geloven in de Heer Jezus.
He is our sufficiency.
Hij is voldoende. Hij is genoegzaam voor ons.
Christ is bread of heaven.
De Heer Jezus Christus is het brood uit de hemel.
We must feed on all of Christ.
We moeten ons voeden met alles van de Heer Jezus Christus.
Not just parts that we happen to like.
Niet slechts met de delen die we prettig vinden.
Let me repeat this. We must feed on all of Christ.
Laat me dit herhalen. We moeten ons voeden met alles van de Heer Jezus Christus.
Not just parts that we happen to like.
Niet slechts met de delen die we lekker vinden.
On all of his teachings.
We moeten ons voeden met al zijn onderwijs.
On all of his commands.
En met al zijn geboden.
Christ is not savior of anyone else.
De Heere Jezus
is not the savior of anyone else. He's their Lord as well.
De Heere Jezus Christus is alleen een redder van mensen die hem ook als Heer hebben.
Christ has proclaimed himself the bread of life.
De Heer Jezus Christus heeft geproclameerd, heeft uitgesproken dat hij het brood des levens is.
His actions in feeding the 5,000 the prior day should have communicated this to any who were spiritual sensitive.
En dat wat de Heer Jezus vlak daarvoor deed, het voeden van de 5,000, was een teken waarin dat zichtbaar werd. En dat hadden ze zo als dusdanig moeten erkennen.
Who are spiritually sensitive, who are spiritually alert.
Voor hen die geestelijk alert waren, die geestelijk gevoelig waren.
But the sign did not bring the faith.
Maar het was niet het teken zelf dat het geloof bracht.
Jesus openly proclaims the truth about his person.
De Heer Jezus die proclameerde openlijk de waarheid over zijn persoon.
And then goes to say on verse 36.
En dan gaat hij verder om het volgende te zeggen in vers 36.
But I spoke to you because you have seen me and yet have not believed.
Maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt en toch gelooft u niet.
Christ speaks plainly and openly to the people.
De Heer Jezus die spreekt openlijk tot de mensen, tot de menigte.
For it is obvious that the sign alone did not communicate truth to the people.
Want het is overduidelijk dat alleen een teken niet waarheid overbracht aan de menigte.
They have not believed on Christ even though they have seen his power.
Ze geloofden niet in de Heere Jezus Christus terwijl ze wel zijn kracht hebben gezien.
He provides them bread in a miraculous fashion.
Hij zorgt voor eten op een wonderlijke manier.
Yet he rejected their political and earthly aspirations and plans.
Maar tegelijkertijd verwierp de Heer Jezus hun politieke en aardse plannen en ambities.
But they did not come to true faith in him based on having seen his miracles.
Maar ze kwamen niet tot een waar geloof in hem op basis van het zien van deze wonderen en tekenen.
It is interesting to note if we go all the way down on John 6 on verse 40 that after the roles of the Father and in the Son in the Gospel have been clearly presented.
Het is heel interessant als je wat verder kijkt in Johannes hoofdstuk 6 in vers 40 nadat de rol en de functie van de Vader en de Zoon zijn toegelicht.
Christ will speak of the one who looks upon.
Dan zal de Heer Jezus, daar spreekt de Heer Jezus Christus over degene die op hem ziet.
The looks upon the Son as the one who has the eternal life.
Als de, die spreekt over degene die op de Heer Jezus Christus ziet, op de Zoon ziet als degene die het eeuwig leven heeft.
Here, the people have seen Christ, but have not really looked on Christ.
Hier was het zo dat de menigte de Heer Jezus gezien had, maar dat ze niet daadwerkelijk op hem zagen.
In both places,
in beide plaatsen,
the operative factor is faith.
Is het operatieve gedeelte in beide vergelijkingen is het geloof.
Here, those who are not the sons do not believe.
Hier zijn degenen die niet de kinderen zijn, dat zijn degenen die niet geloven.
So they have seen.
Maar ze hebben wel gezien.
The signs, the sight is not joined to real living faith.
Het zien is niet samengevoegd met het echte levend geloof.
But those who are given to the Son,
maar zij,
by the Father,
aan de andere kant, zij die door de Vader aan de Zoon gegeven zijn,
in verse 37,
in vers 37,
look on Christ not simply as a miracle worker or as a great teacher.
Zij zien op Christus niet slechts als een iemand die wonderen doet,
but as a source of the spiritual life.
Maar ze zien op hem als de bron van het geestelijk leven.
The Son of God himself.
De Zoon van God zelf.
They're the ones who have eternal life.
Zij zijn degene die het eeuwige leven hebben ontvangen.
Why do some see and yet not believe?
Hoe kan het zo zijn dat sommigen kunnen zien en toch niet geloven?
Why do others see and believe?
En waarom zijn er anderen die zien en geloven?
Are those who believe better than those who don't?
Is het zo dat zij die geloven dat zij beter zijn dan degene die dat niet doen?
What makes the difference?
Wat maakt nou precies het verschil?
The Lord Jesus will answer that question in verse 37.
De Heere Jezus Christus zou met vers 37 of geeft met vers 37 antwoord op deze vraag.
But that it's possibly maybe for next term.
Maar dat is misschien iets voor een volgende preek.
Let us make a conclude.
We komen bij de conclusie.
As a believer, our focus should be firm and persistent on Christ.
Als gelovigen moet het zo zijn dat we ons standvastig en volhardend richten op de Heer Jezus Christus.
Seeking him continually.
We moeten hem voortdurend zoeken.
Believing him continually.
We moeten voortdurend in hem geloven.
And finding the strength and nourishment in him continually.
En ook voortdurend kracht en voeding in hem vinden.
In Colossians 2:6-7 it says, therefore, as you received Christ Jesus the Lord, so walk on him, rooted and built up in him, and established in faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving.
In Colossense 2, vers 6 en 7 kunnen we daarover lezen. Zoals u dan Christus Jezus, de Heer, hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig met dankzegging.
We should not be tempted to wander to the tables of different beliefs and spiritual practices for nourishment.
We moeten niet in de verleiding komen om af te wijken of naar andere tafels af te wijken waar een afwijkend geloof en waar andere geestelijke praktijken plaatsvinden.
In Psalm 16:11 it is written, you make known to me path of life. In your presence there is a fullness of joy. At your right hand are the pleasures forevermore.
In Psalm 16 vers 11 kunnen we lezen, u maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd.
Our joy,
onze blijdschap, onze vreugde,
and fulfillment,
onze voldoening, onze vervulling,
can be rooted in Christ alone.
Die is geworteld in Christus alleen.
A true believer does not pick and choose only parts of Christ.
Een ware gelovige die doet als het ware niet aan cherrypicking, dat hij bepaalde onderdelen van de Heer Jezus Christus uitkiest.
That suits them.
Alleen die delen die hij of zij prettig vindt.
Rather they embrace all of him because he is more than enough.
Nou, wat de ware gelovige doet is dat hij alles van de Heer Jezus omarmt. Want hij is meer dan genoeg.
As it says in Colossians 1:19, for in him all the fullness of God was placed to dwell. Christ is not lacking anything. He is completely sufficient.
Zoals we ook kunnen lezen in Colossense 1, vers 19. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. Daar zien we dat de Heere Jezus Christus genoegzaam is, voldoende is voor ons.
Dear brothers and sisters in Christ.
Geliefde broeders en zusters in de Heere Jezus Christus.
Let us heed his word and continually search for him.
Laten we acht slaan op zijn woord en voortdurend naar hem blijven zoeken.
Finding our nourishment and sustenance solely on Christ.
En onze voeding, ons levensonderhoud ook alleen maar vinden in de Heer Jezus Christus.
As the Jesus says in the verse 35.
Zoals de Heer Jezus zegt in Johannes 6 vers 35.
I am bread of life.
Ik ben het brood des levens.
Whoever comes to me shall not hunger.
Wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben.
And whoever believes in me shall never thirst.
En wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.
Let us feast on him.
Laten we ons aan hem te goed doen.
And be satisfied.
En verzadigd zijn.
Amen.
Amen.